Onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gaan zingen twee versen van Psalm 37. Het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook vers 3, geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Ook vanmiddag belijden wij ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. We zingen daarna Psalm 26, vers 7. Daar wordt uw lof verbreid. En na het zingen van Psalm 26 is de schriftlezing uit Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Maar nu eerst belijden wij ons geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs o Christus ons lief gehad heeft en o Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden. Gelijkerwijs het een heiligen betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzeggingen. Want dit weet gij, dat geen oereerder of een onreine of een gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God, dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En word niet dronken in de wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met een geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de psalmen, den Heere in uw hart, dankende allen tijd over alle dingen, God en den Vader, in den Heere van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Voorafgaand aan de preek zingen wij nu Psalm 27, vers 1 en 5. Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En vers 5 met de woorden: ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht.
Thank you.
De tekst voor de preek vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Efeze 5, de laatste woorden van vers 8, vers 9 en vers 10. Vers 8, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Zingen we straks in antwoord op de preek Psalm 89 vers 8. Psalm 89 vers 8 na het Amen. Geliefde gemeente, we weten allemaal nog wel wat er vroeger gezegd werd toen we op school zaten. Of wat tegen jullie wordt gezegd, jonge mensen, wanneer je nu op school zit en je moet iets leren. Dat je namelijk steeds moet herhalen, zodat door de herhaling het echt ingesleten raakt wat je hebt te leren. Is dat misschien niet zo'n heel leuk voorbeeld voor jullie, want die hebben nog een week vakantie. En dat gun ik jullie van harte, jonge mensen. Maar toch, hè, over een week ga je weer naar school en als het dan gaat over leren, dan weet je gewoon dat is belangrijk. De herhaling. En door de herhaling blijft iets veel langer hangen. Wanneer we nu Efeze opgeslagen hebben, komen we in de tweede helft van die brief ook elke keer een herhaling tegen. Een herhaling die in onze tekstwoorden ook voorkomt, maar die dus al eerder genoemd is. Het gaat over het thema van wandelen. Wandelen als kinderen van het licht. En dan wordt er al op gewezen in hoofdstuk 4, vers 1. Ik bid u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Daar lezen we dat dus. En dat wordt herhaald in vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. En we kwamen dat woord wandelen ook tegen aan het begin van de schriftlezing van vanmiddag. Hoofdstuk 5 vers 2. Wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. En dan komen we dat ook weer tegen, dat woordje wandelen, in de tekstwoorden, vers 8 van hoofdstuk 5. Wandelt als kinderen van het licht. Wandelen. Dat is de roeping van ieder die de Heere oprecht mag dienen en vrezen. Wandelen als kinderen van het licht. Maar net zo goed is het een oproep voor degene die de Heere nog niet kennen en vrezen, een oproep tot bekering, om dan wel zo te gaan wandelen als waar we toe geroepen worden. Dus zo luisterend naar de woorden van deze tekst krijgt iedereen een aanspraak van God de Heere. Hoe de Heere nu naar ons kijkt en van ons verwacht dat wij wandelen voor zijn aangezicht. En dat maakt dan vervolgens de apostel Paulus ook heel concreet in zijn brief. Wat houdt dat wandelen als kinderen van het licht dan in? Er worden heel veel concrete voorbeelden genoemd in hoofdstuk 4 en 5. Als ik alleen even kijk naar hoofdstuk 4, dan worden daar drie voorbeelden genoemd, een en andermaal zelfs. Dat wordt gewaarschuwd voor een leven in wellusten, in allerlei vormen van onreinheid. Maar ook wordt er gewaarschuwd tegen een leven in hebzucht, gierigheid. En wordt er gewaarschuwd ook voor allerlei onzedelijk taalgebruik. Daar wijst de apostel Paulus dan op, houdt een christen zich toch verre van? Ja, en zo is het. En dat zijn dan, zo zou je kunnen zeggen, drie negatieve voorbeelden. Wat doet een christen nou niet? Wat verwacht God de Heere nou niet van wie hem vrezen? Maar naast dat niet staat ook een wel. Wat wil de Heere nou zo graag wel bij ons zien? En dat wordt ook concreet gemaakt. En dat is nu juist wat vanmiddag onze aandacht mag krijgen. Hoe heeft een christen nu juist wel te leven? Maar dan wil ik daarbij wel ook hebben opgemerkt, dus nu al van tevoren, nog in de inleiding van de preek, dat hoe niet te leven, dat moeten we niet helemaal uit elkaar halen van hoe wel te leven. Dat hoort bij elkaar. Het zijn de keerzijden van dezelfde medaille. Hoe wel en hoe niet te leven voor God de Heere. Maar nu is het dan zo dat we vanmiddag in de preek het accent zullen leggen hoe dan wel vanuit het onderwijs wat vanmiddag tot ons komt in Efeze 5. En zo komen we dan bij het thema voor de preek, wandelen als kinderen van het licht. En dat thema wordt uitgewerkt aan de hand van de woorden van onze tekst. Want dan heb ik drie punten die passen bij de drie versen. Het eerste punt voor de preek is kinderen van het licht aan de hand van het slot van vers 8. Het tweede punt voor de preek is vervuld met de geest. En dat hoort dan bij vers 9. En het derde punt voor de preek is beproeven wat de Heere wel behagelijk is. En dat is naar aanleiding van vers 10. Kinderen van het licht, eerste punt. Vervuld met de geest, tweede punt. Beproeven wat de Heere wel behagelijk is, het derde punt. En die drie punten, die zou je kunnen samenvatten met het thema wandelen als kinderen van het licht. Maar dan wordt onze aandacht dus eerst gevraagd over kinderen van het licht. Wie zijn dat? En hoe zijn ze dat geworden? Nou, daar lezen we ook wel iets over in de eerste zinnen van vers 8. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En die woorden die ik als laatste las, met accent ook probeerde uit te spreken. In de Heere laten nu het geheim zien van wie bekeerd is. Een ander leven heeft mogen ontvangen. Dat is iemand die gelooft. Dat is iemand voor wie de Heer Jezus de zaligmaker is geworden. En voor wie de Heer Jezus de zaligmaker geworden is, voor hem, voor haar geldt. Hij, zij, was vroeger duisternis, leefde in de zonde, lag in de dood. Maar door Gods genade, door het reddende werk van de Heer Jezus, is hij of zij overgeplaatst in het licht. En mag nu leven in het licht van God. Ja, voor hem, voor haar mag gelden wat er dan nu genoemd is in het eerste punt van de preek. Hij of zij is een kind van het licht. En er worden heel veel aspecten genoemd over hoe nou zo'n kind van het licht te herkennen is en hoe hij of zij leeft. De negatieve dingen, ik heb ze al kort in de inleiding van de preek benoemd, maar ik kom er nog heel even op terug. Juist ook omdat dat nou iets is wat bij u of bij jullie heel erg sterk naar voren kan komen, zodanig zelfs dat het je een beetje afstoot. Ja, want hoe leeft een christen nou niet? Ja, zo iemand is geen bedrieger, gaat niet om met overspelige mensen, zondigt niet. En er kan zomaar de indruk ontstaan dat het leven van een christen bestaat uit allerlei ge- en verboden. Dat het vooral als ware maar een dwangbuis is waarin je heel veel niet mag. En dat je daar een beetje op afknapt. Omdat je dat beeld hebt gekregen om allerlei redenen om zo ontstaan. Je mag ook niks in de kerk. En nu hoop ik toch dat beeld nou voor jou, voor u, bijgesteld mag worden. En alleen al hierom dat wie geloven mag, uit genade, een kind van het licht wordt genoemd. Licht. En licht, dat mogen wij verbinden met vrijheid, met vreugde, met blijdschap in de Heer. Nou, zo is het toch ook precies hoe kinderen van de Heer het mogen ervaren. Door God gered, door hem in de vrijheid geplaatst. En dat is geen bekrompen leven. Dat is niet eng. Dat hangt niet aan van de geboden of verboden aan elkaar. Nee, dat is een leven in de ruimte. Kinderen van het licht. Licht, blijdschap, vrijheid. En dat tegenover juist wat de Bijbel noemt donkerheid, dan ben je gebonden. Ja, werkelijk, wie in de zonde nog leeft, die is gebonden, kent die vrijheid niet. Leeft nog in de geestelijke nood en dood. En maar juist overgeplaatst door het werk van Gods genade. Overgeplaatst in het Rijk van God. Kind van God geworden, kind van het licht. Ja, dan zijn al de voorschriften of de regels die God heeft gegeven niet meer beklemmend. Maar die geven juist maximale vrijheid waarbinnen ik vrij mag leven. God de Heer mag dienen. Andere mensen mag helpen. Om ook het geloof vorm te geven, de naam van de Heer te belijden. Die grenzen die de Heer om mijn leven zet zijn als hekken waarbinnen ik nou veilig ben. Waarvan ik juist mag weten, ga ik voorbij die grenzen, dan kom ik juist in gevaar. Achter die veilige hekken van Gods geboden om mijn leven, daar dreigt de schemering, daar valt de duisternis. En dan doe ik er toch juist alles voor om daar ver bij die grenzen vandaan te blijven. Om dicht met de Heere te blijven leven. En om dicht bij de Heere te leven, dan is het ook zo dat ik ga vragen, Heere, wat wil u dan dat ik doen zal? Dat is precies ook wat de apostel Paulus, de schrijver van deze brief, zelf heeft geleerd. Toen hij op weg naar Damascus was en de Heer Jezus verscheen aan hem. Toen viel hij op de grond, maar toen heeft hij het ook gevraagd aan de Heer Jezus. Heere, wat wilt u dan wat ik doen zal? Toen ging het niet meer om hoe ver ik kan gaan en wat kan nou wel en wat kan nou niet. En waar zijn nu precies de grenzen? Nee, toen ging het over wat is nu wat de wil van de Heere is. Om zo te leren leven. En dat is voor Paulus zo'n heerlijk leven geworden. Daarin heeft hij de vreugde van zijn hart gevonden. En zo zoekt hij ook de Heere te danken in zijn leven voor de genade die hij ontving. Maar nu is het voor Paulus ook zo duidelijk geworden dat wat hij uit eigen ondervinding mocht kennen, leven met de Heer, dat houdt hij ook nou elke keer weer hier de gemeente van Efeze voor. En het wordt ook ons vanmiddag voorgehouden. Dat we worden gewezen telkens en telkens weer op die herhaling van wandelen met de Heer. Wandelen als kinderen van het licht. En nee, dat is uiteraard dan niet bedoeld om dan maar weer door te slaan in een wettisch leven, dat wandelen als kinderen van het licht alsnog weer een leven vol geboden of verboden wordt. Nee, het is nou juist een leven waarin ik de wil van de Heere mag zoeken om hem te danken. En hoe krijgt het dan positief gestalte of positieve manier vorm? Nou, dat wordt ook met allerlei voorbeelden in Efeze 5 ook wel duidelijk gemaakt. Ik noem er een paar uit vers 1. Wees dan navolgers van God. En vers 2, dat is ook weer zo'n positieve aanwijzing. Wandel in de liefde. En een stuk verder in het hoofdstuk komen we bij vers 17 uit. Daarom wees niet onverstandig, maar versta welke de wil van de Heere is. En dan kan ik ook nog wijzen op vers 19 en vers 20, waarin ook dat zoeken naar de wil van de Heere een gezamenlijke activiteit wordt, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Samengevat, zo zou je dus kunnen zeggen dat het leven van een christen gericht is op de eer van God en dat het leven van een waar gelovige ook tot nut, tot opbouw is van de gemeente. Wat ook nog weer terug te brengen is op de samenvatting van Gods heilige wet. Die kennen jullie ook wel, de samenvatting van Gods wet. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En nogmaals, waarom wordt dat leven nu gezocht? Nee, niet als een soort verdienstelijk leven dat de Heer dan op grond van die verdiensten moet belonen. Nee, omdat de Heer al zoveel gaf en omdat ik hem nu al mijn liefde wil waardig schatten. Omdat ik hem wil danken voor wat hij in mijn hart heeft uitgestort, namelijk zijn liefde. Omdat hij het is die mij bevrijdde uit dat leven in banden van de dood, dat leven in de schaduw van de dood, dat leven in de duisternis. En omdat hij mij plaatste in het licht. En dan hebben we het over het wonder van de wedergeboorte. En dat is oprecht een wonder. Want niemand uit zichzelf komt nu uit die duisternis in het licht. Nee, daar moet God voor ingrijpen in ons leven. Maar als God dan ook aan het werk gaat, dan doet hij dat goed en dan doet hij dat volkomen. Dan zorgt hij ervoor dat het verstand wordt verlicht. Dat we de woorden van de Heer gaan begrijpen. Dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat het hart wordt geopend. Zoals we lezen van Lydia in het boek Handelingen. Ze luisterde naar de woorden van Paulus en haar hart werd geopend. En dan is het ook de Heilige Geest die onze wil ombuigt. Zodat we het eens worden met de Heer. Dat het gaat om zijn wil. En dat ik zelf op de tweede of een lagere plaats kom. God komt in alles centraal. Want God nam mij tot zijn kind aan. Je moet er zich in denken. God wordt in Gods woord zelf een licht genoemd, of het licht. En nu neemt hij tot kinderen van het licht aan. Dat betekent dat je mag leven met God, dat zijn licht jou of uw leven mag verlichten. Dat je mag leven in zijn licht, in zijn licht geplaatst. Dat is zo'n groot, onuitsprekelijk wonder. Maar dan mogen we ook verwachten van deze God, wanneer hij mij opzocht, wanneer hij mij redde uit alle nood, dat hij dan zelf toch ook al die genade zal geven, hoe ik dan mag wandelen als een kind van het licht. Dan leef ik in afhankelijkheid. Dan is het niet meer een eigen project wat ik van mijn leven moet maken. Ook niet een godsdienstig leven. Nee, dan is het wandelen uit genade. Hoe zal ik de Heer toch voor zijn weldaden mijn dank tonen? Ja, en dan geeft de Heer het dus vanmiddag aan hoe dat kan. En dan komen enkele aspecten zo van aan bod in de preek. Dat ik mag leren wandelen als kind van het licht. Door de genade van de Heer. Met de hulp van de Heilige Geest. Ja, want het is de Heilige Geest die daarvoor dat transformerende, dat vernieuwende werk steeds verder, steeds meer in mijn leven gaat schenken of gaat uitwerken. En daar staan we nu dan bij stil vanuit het tweede punt van de preek. Vervuld met de Geest, waarover dan we lezen in vers 9. En dan zal het u opvallen, of het valt u nu op, nu ik het u noem, dat vers 9 tussen haakjes staat. Dat betekent niet dat het twijfelachtig is, jonge mensen, of die woorden nou wel of niet in de Bijbel moeten staan. Nee, het is om aan te geven, vers 9 is een tussenzin. Er is een zin begonnen aan het slot van vers 8 en die loopt door tot en met vers 10. Maar daartussenin heb je dat vers 9 staan, waarin in een tussenzin iets wordt gezegd over het werk van de Heilige Geest. En daar zullen we nu eerst bij stilstaan. Want het is de Geest allereerst die het hart en het leven van Gods kinderen vernieuwt. Die het leert om als kinderen van het licht te wandelen. En dan wordt dat hier in ons vers aangeduid met de woorden vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Als we denken aan vrucht, is het goed om in gedachten even te denken aan een fruitboom. Een appelboom zoals wij die in de tuin hebben. Er hangen nu deze tijd van het jaar een paar prachtige appels aan. En hoe zijn die appels daar nu gekomen? Ja, dan zijn er natuurlijk ontzettend veel factoren voor van belang. Dat er eerst die bloesem was en dat er bestuiving plaatsvond. Dat de zon schijnt, dat er warmte er is en dat allerlei andere processen, biologische processen in die boom plaatsvinden. Maar heel belangrijk en onmisbaar is natuurlijk ook dat er genoeg water is. Water die door zo'n boompje dan wordt gebruikt om die vrucht te laten groeien. En hoe gaat dat? Nou, dat is zo dat de wortels die in de grond zitten, die zuigen dat water op. En via de wortels en de stam gaat dat vocht naar de takken toe. En zo komt het ook bij die vruchten terecht die mogen groeien aan de takken van de appelboom. Nou zo is nou ook het werk van de Heilige Geest. Hij geeft vrucht, hij laat die vruchten groeien omdat die sapstroom op gang komt. Het is de Heilige Geest die zelf ons laat drinken vanuit Gods woord. Dat is de bron. En drinkend vanuit Gods woord ontvangt nu ook een christen, een waar gelovige, alles wat nodig is om voor God de Heere vruchten te mogen dragen. Hij laat het woord van de Heere door ons heen stromen. Hij zorgt ervoor dat die vruchten mogen groeien en rijpen. En dat mag dan zichtbaar worden in de manier waarop een christen leeft. En heel specifiek wordt dan op een drieërlei vrucht gewezen: goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Drie woorden die alles met elkaar te maken hebben. Maar voordat ik u wijs op de betekenis van deze woorden, heb ik eerst nog een ander aspect wat ik u onder aandacht moet brengen. Namelijk dit. Dat het hier gaat over een vrucht van de Geest. Dat is een vrucht die hoort onlosmakelijk bij wie oprecht de Heere dienen en vrezen. Maar hoe zit het dan bij degene die God de Heere niet dienen en vrezen? Nou, zij worden in het gedeelte waaruit onze tekst genomen is ook aangeduid. In vers 6. Zij worden kinderen der ongehoorzaamheid genoemd. En bij die kinderen der ongehoorzaamheid past een leven zoals omschreven is in vers 11. Zij hebben de onvruchtbare werken der duisternis. En waar het mij nu om gaat, is dat u dat grote contrast ziet tussen een kind van de Heere en een kind van de duivel. Iemand die nog leeft voor eigen rekening. Het gaat over iemand die vruchtbaar is geworden en het is de vrucht van God gewerkt door de Heilige Geest die zichtbaar wordt. Of het gaat iemand nog in zijn natuurlijke staat, in zijn doodstaat en zij is onvruchtbaar. Dat is nou het grote onderscheid tussen mensen op deze aarde. Of u hoort bij die ene groep mensen, of u hoort nog bij die andere groep. Of u bent vruchtbaar, of u bent onvruchtbaar. Hoe is het dan bij u? Bij jou? Maar weet dan dit, waar u dan ook geestelijk gezien bent. En God weet het, God kent uw hart. Maar wees ook eerlijk voor uzelf. God eist wel die vrucht. God eist die vrucht van u die onbekeerd bent en God eist die vrucht van u die uit genade bekeerd bent. God zoekt vrucht. Maar dan moet u er toch niet aan denken dat u of jij nou precies die persoon bent waarvan de Heer Jezus een gelijkenis heeft gesproken in de Bijbel. Die gelijkenis dat er de landman of de tuinman was en die verzorgde de boomgaard, maar er was één boom die al jaren geen vrucht droeg. En toen kwam de eigenaar en die wees die tuinman erop. En hij zegt, ja, die boom die heeft nu toch al 3 jaar geen vrucht gedragen. Of hoe lang al niet? Hak hem nu maar om. Waarom beslaat hij nou nog onnuttig de aarde? Er kan beter een nieuwe boom worden geplant die wel vrucht zal dragen. Het zou toch vreselijk zijn als dat nu de laatste woorden zouden moeten zijn van God tegen u die nog voor eigen rekening leeft, u die de Heer Jezus niet kent. Hak hem om, omdat er geen vrucht is. En de Heer zoekt al zo lang vrucht. Maar weet het is niet de wil van de Heer dat hij zich nu daarin ook verheugt dat u als zondaar sterft. Nee, hij wil zo graag dat u toch vruchten van geloof en bekering zult gaan dragen. Daarom heeft hij u ook vanmiddag weer opnieuw in de kerk gebracht. Ook al denk je misschien, ik ben met tegenzin meegenomen door mijn ouders weer naar de kerk. En als je zelf had kunnen kiezen, had je hier helemaal niet gezeten. Maar dan denk je te menselijk. God heeft jou ook vanmiddag weer in de kerk gebracht, omdat hij zo graag wil dat jij ook voor hem vruchten gaat dragen. En daarom mag je in de kerk zijn, luister je nog weer naar de preek. Wordt er nog weer mest rondom je levensboom gelegd. Krijg je nog weer water gegoten rondom je wortels. De Heer zoekt dus vrucht. Maar ook vrucht bij degene die uit genade kind van de Heer, kind van het licht mogen zijn. De Heer wil dan daarom ook dat wij ons hele hart richten op zijn woord. Opdat we daar de sappen uit mogen opzuigen, zodat we vruchten mogen voortbrengen. En voor wie zijn dan de vruchten? Ja, die zijn natuurlijk voor de eigenaar. Voor God. Dat we hem ter ere leven. Maar die vruchten mogen er ook zijn tot opbouw van elkaar. Want dat is ook een aspect wat er hoort bij het leven met de Heer. Dat op allerlei manieren duidelijk wordt dat er een betrokkenheid is op elkaar. Een onderlinge verbondenheid. Dat is een verband wat duidelijk mag worden in hoe je met elkaar omgaat. Dat je elkaar niet maar een beetje laat gaan en misschien ook nog eens veroordelend praat over elkaar. Hij zei, oh, die loopt er maar de kantjes van af. Nee, op die manier zijn we niet aan elkaar gegeven om met elkaar om te gaan. Maar juist tegenovergestelde, dat we elkaar aansporen. Dat we elkaar bevragen, hoe zit het nou met jou? Heb jij de Heer al gezocht vandaag? En dat je elkaar ook vermaant van, joh, hoe zit dat? Ik zie dat er dingen gebeuren of ik heb iets gehoord, klopt dat? En hoe zie jij dat dan in het licht van Gods woord? Kan dat samen gaan, zo leven, door naam van de Heer op zondag belijden en door de week gebeurt er dit? Dat is ook onderdeel van het gemeente zijn. Dat hoort bij de vruchten die de Heer zoekt en die gedragen mogen worden. Ja, dan veroordelen we elkaar niet. Ach, laat dat toch niet gebeuren, dat we in de kerk vooral maar de schijn proberen op te houden dat ons eigen leven zo perfect in orde is en dat anderen die dan niet aan de maatstaven voldoen, afvallen. moeten zich voorstellen hoe dat overkomt bij degene die de Heere zoekt of nog volop in de puberteit zit, jullie jongens en meisjes. En dat je de indruk hebt, het moet altijd maar perfect en je krijgt geen kans om te struikelen of te leren in de kerk. Zo willen we toch niet dat anderen zich zouden afkeren of tot afkeren van de kerk worden gebracht. Juist de gemeenschap van het gemeente zijn mag tot bemoediging en ondersteuning zijn. Juist in de gemeente het gebed voor degenen die de Heere zoeken, maar ook voor degenen die aan de rand van het kerkelijke leven zijn gekomen. Het gebed voor de twijfelaars, het gebed voor de zondaars die opnieuw weer in zonde zijn gevallen. En dan hebben we toch alle reden ertoe om te waken voor hoogmoed. Dat we zouden zeggen of denken, bij mij is alles anders, bij mij is alles beter. Oh nee, wie werkelijk Gods genade heeft ontvangen, die weet het toch ook wie hij was voor de Heere. Hoe doods en zondig. En dan kan ik me toch nooit verheffen boven een ander. Dan zou juist het feit dat ik me verhef een bewijs daarvan zijn dat ik toch niet beter ben. Want dan heeft de hoogmoed mij weer in haar greep gekregen. Maar de Heere, hij vraagt van ons dat we hem mogen dienen. Dat we voor hem de vruchten dragen. En dat we elkaar ook bevragen. Elkaar ook helpen. Elkaar ondersteunen om die vruchten voort te brengen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel de Heere. God zelf die door zijn Heilige Geest in ons werkt. En wanneer de Heilige Geest werkt, ja dan onmiskenbaar. Dan komen er vruchten. En de vrucht die genoemd wordt in vers 9... wordt aangeduid met 3 woorden. Goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat zijn nu 3 woorden die wijzen op een totale en radicale omkeer in het leven van een zondaar. En hoe radicaal die omkeer is, wordt duidelijk als we naast die woorden die genoemd worden ook het tegenovergestelde er plaatsen. Goedheid wordt de vrucht van de geest genoemd. En als tegenovergestelde van goedheid, dat is slechtheid. Dat kunnen jullie jongens en meisjes ook verzinnen en ook begrijpen. In plaats van een slecht iemand, word je een goed iemand. En dat heeft dan vooral betrekking met of op de manier waarop we met elkaar omgaan. Een slecht persoon, die zorgt er ook voor dat de anderen in de vernieling worden gebracht. Maar een goede persoon, of de goedheid als vrucht van de geest, zorgt er nu ook voor dat je het goede voor de ander zoekt. Dat telkens weer in het leven duidelijk wordt dat je het leert om te leven naar die gulden regel die de Heer Jezus zelf heeft gegeven in de bergrede. Alles wat u wilt dat de mensen u zouden doen, doe gij hun ook al zo. Dat is goedheid. Goedheid die dus slaat op de omgang met elkaar. Vrucht van de geest. En dan het volgende woord, dat is rechtvaardigheid. Een wat lastiger bericht. Begrip. Wat wordt daarmee bedoeld? Rechtvaardigheid. Wat is dan daar het tegenovergestelde van? Nou, het tegenovergestelde hier van rechtvaardigheid is ongehoorzaamheid. Want die rechtvaardigheid, zoals hier benoemd, wijst erop dat wie de Heere mag dienen, gaat luisteren naar het woord van de Heer. Rechtvaardigheid heeft hier alles te maken met gehoorzaamheid. Horen en doen wat de Heer zegt. Zoals ook van Abraham wordt getuigd in de schrift. Hij geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. Of rekende het hem tot rechtvaardigheid. En dan hebben we nog het derde begrip als vrucht van de geest hier in vers 9 genoemd, dat is het begrip waarheid. En wat daar tegenovergestelde van is, nou dat is dan ook wel vrij eenvoudig, dat is de leugen. En de uitwerking is zowel te geven op het gebied van ons leven ten opzichte van God, als ons leven ten opzichte van elkaar. Ten opzichte van God zijn we eerlijk gemaakt en hebben we de leugen niet meer lief. Dan houden we geen verborgen schuilhoeken in ons hart, maar ons hart mag voortdurend open liggen voor God de Heer. Ja, dan is toch zelfs het gebed er ook. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, en zie of er een schadelijke weg is. Maar ook naar elkaar toe mag je eerlijk zijn. Wat ook weer te maken heeft met die hoogmoed. Ik hoef niet een masker voor te houden en me beter voor te doen dan ik ben. En als er dingen zijn voorgevallen die niet goed zijn, dan ben ik ook daarin eerlijk dat ik dat niet ontken of klein heer, maar dat ik ook leer mijn schuld te belijden. De waarheid liefhebben. En nu zijn dat drie woorden als vrucht van de geest, die niet zomaar willekeurig hier door Paulus genoemd worden. Alle drie de woorden wijzen namelijk op dat volledige herscheppende werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. En om die woorden nog in een perspectief te zetten, wijs ik u helemaal terug naar het begin van de mensengeschiedenis. Toen God Adam en Eva had geschapen, waren zij goed geschapen. En leefden zij in rechtvaardigheid, in gehoorzaamheid voor God de Heer. En hadden zij de waarheid lief. Zo was de mens geschapen, naar het beeld van God. Maar dan weten we ook wat er gebeurd is. De zondeval. En door die zondeval is die goedheid veranderd in slechtheid. Is die gehoorzaamheid of rechtvaardigheid veranderd in ongehoorzaamheid. En is die waarheid veranderd in de leugen. Dat we de leugen lief hebben. En de leugen geloven zoals de Satan de leugen binnenbracht hier op deze aarde. En hij loog Adam en Eva maar wat voor over de vrucht waarvan ze niet mochten eten. En dan trekken we de lijn nog weer verder. Wat gebeurt er dus nu in dat werk van de wedergeboorte, wanneer de Heilige Geest werkt in het hart en leven van de zondaar? Dan wordt dat oorspronkelijke beeld van hoe God de mensen heeft geschapen weer teruggelegd of teruggebracht in het leven van Gods kinderen, de kinderen van het licht. Maar dat doet de Heilige Geest dan zo, dat hij aan de zaligmaker Jezus Christus verbindt. Dus het is niet zo dat ieder leven op zich staat en dat de Heilige Geest van iedere zondaar apart, als het ware, een project maakt. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar dat hij één voor één bewerkt en iets moois maakt van ieder leven weer opnieuw. Nee, het is een verbinden aan de Heer Jezus Christus, want hij is de zaligmaker. En het is alleen dat we in hem echt die goedheid vinden en die rechtvaardigheid en die waarheid. Zoals die er was ooit bij Adam en Eva in het paradijs. En hoe worden die nou weer teruggebracht? Dat is wanneer een zondaar aan Jezus Christus wordt verbonden. Want hij is de waarheid. Hij is die rechtvaardigheid. Hij is degene die alle goedheid heeft. De Heilige Geest verbindt dus aan de Heer Jezus. En dat zien we dan heel mooi oplichten in deze versen, vers 8 en 9. Hoe de Heilige Geest samenwerkt met God de Zoon, de Heer Jezus Christus. In Christus is de verlossing beschikbaar gekomen. Hij is de zaligmaker die als losprijs zijn leven heeft gegeven. Om van de vloek van de zonden te redden, de straf weg te dragen. Maar dan ook om dat nieuwe leven weer vorm te laten krijgen in het hart en leven van degene die aan hem verbonden raakt door een oprecht geloof. En door die band met de Heer Jezus wordt nu ook het beeld van de Heer Jezus weer teruggebracht in het hart en leven van een zondaar. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hij verbindt aan Christus. Hij, de Heilige Geest, laat op Jezus Christus lijken. En dan mogen we uiteraard daarbij ook nog denken aan het werk van God de Vader. Want het is de drie-enige God die dat hele werk tot de zaligheid heeft opgenomen en uitgedacht en uitgewerkt. Want het is toch God de Vader die toch tot kind aanneemt. Die tot kind van het licht maakt. En waar kinderen, of waar zondaren zo tot kinderen worden aangenomen. Ja, dan is het hartelijke verlangen van God de Vader toch ook dat zo'n aangenomen kind weer gaat beantwoorden aan de roeping, aan de eis die voor ieder mens er is. Dat zo'n aangenomen kind mag gaan lijken op de zaligmaker Jezus Christus. Maar dat vraagt wel oefening. Het is een oefening om te gaan lijken op de Heer Jezus Christus die mij redde uit alle nood, die mij bevrijdde van de straf. En die oefening staat dan hierin dat we mogen leren beproeven wat de Heer wel behagelijk is. Beproeven. Dat is het woord, het kernwoord dan vanuit vers 10. En dat brengt ons bij het derde punt voor de preek. Beproeven wat de Heer wel behagelijk is. En ik heb u er al op gewezen. Het slot van vers 8 loopt door in vers 10. Zodat we mogen lezen Wandel als kinderen des lichts, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En als we het zo lezen, dan wordt nu het volle accent gelegd op de gelovige zelf. Hoe leeft hij, zij? Dan wordt het duidelijk dat degenen die door God bekeerd zijn ook een actieve plaats krijgen in het leven hier en nu. Maar die actieve plaats om de wil van God te gaan zoeken, om zijn wil te gaan doen, kan nooit buiten vers 9 om. En daarom is die tussenzin ook zo belangrijk. Het is God die door de Heilige Geest een zondaar bekeert. Maar wanneer een zondaar wordt bekeerd door het werk van de Heilige Geest en ook het werk van die heiligmaking vorm mag krijgen in het leven van een zondaar, dan wordt ook een zondaar actief. Zodat dat diepe verlangen uiting mag krijgen in het leven elke dag. Hoe mag ik nou vandaag de dag God de Heere dienen, omdat Hij zo goed voor mij is? Ja, dan wordt dat toch gezocht. En nee, dan wordt dat niet gezocht om daar dus weer wat mee te gaan verdienen, maar om de Heere dank te betalen. Maar dat is wel ontzettend rijk wat hier dan staat, hè, in vers 10. Als het gaat over een beproeven wat de Heere wel behagelijk is, dan gaat het om het zoeken van een leven waardoor de Heere zich in mij kan verblijden. Dat is toch even wat? God in de hemel die zich wil verblijden in het leven van zijn kind. We hebben het omgekeerde gezongen en dat is waar en we zingen het graag. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Want ja, dat is het hartelijke verlangen, dat is de liefde. God die zo overstelpend goed is. In hem vind ik al mijn blijdschap, al mijn vreugde. Maar dat mag dus ook iets wederkerig zijn. Die blijdschap mag er ook zijn bij God in het leven of om het leven van zijn kind. En dat hebben we toch ook gezongen aan het begin van de dienst. Aan de ene kant die oproep en die aansporing. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Maar dan ook wat erop volgt. Dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen. Ja, zo wil de Heer naar ons op deze aarde kijken. Maar hoe komt dan die blijdschap van de Heere God in ons er? Of hoe komt die blijdschap van de Heere over ons leven nu tot stand? Nou, allereerst door verbonden te zijn aan de Heer Jezus. Buiten Jezus Christus is er echt geen behagen van de Heere in het leven van een zondaar. Dan moet hij zeggen, ga weg van mij, alle die de ongerechtigheid werkt. Maar wie in Jezus Christus gevonden mogen worden, bekleed met zijn rechtvaardigheid. Ja, in hem, in haar heeft God een welbehagen. Dan ziet hij inderdaad hoe nou daar een kind is, of tot kind aangenomen, dat zoekt tot eer van hem te leven. En waarvoor hij nu zelf ook alles doet, zodat dat daadwerkelijk mogelijk wordt. Maar dan is de basis gelegd door het zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. Hij is het fundament, de Heer Jezus Christus. Wie niet aan hem verbonden is, wie niet staat op het fundament, Jezus Christus, die kan bouwen, die kan doen en proberen wat hij wil, maar hij of zij wordt nooit aangenaam voor God. Maar wie mag door het geloof mag leunen, mag rusten op het fundament van Jezus Christus, mag daar ook op bouwen. En dat bouwen, dat is nou hoe het leven hier op deze aarde vorm krijgt. Dat we gaan zoeken, dat we gaan beproeven met de woorden van onze tekst. Dat is gaan toetsen, gaan proberen vast te stellen wat nu voor de Heer wel behagelijk is. En dat heeft te maken met het dagelijkse leven, met alle keuzes die we maken elke dag weer. En er kunnen hele belangrijke keuzes in zijn of tussen zitten. Keuzes als van ja, maar met wie mag ik nou verder door het leven? Wie mag ik zoeken als levensgezel? Keuzes die ook te maken hebben met studiekeuze. Wat moet ik nou kiezen? Die ene opleiding of die andere beroepsopleiding? Al die vragen, en die kunnen ons heel erg bezighouden. Vragen waarbij we dan soms ook denken, oh, krijg ik nou maar eens antwoord van de Heere? Zond hij mij nou eens een duidelijke brief dat ik zou weten wat de Heere wil? En toch komt dan vaak op die manier geen antwoord, hè? Maar dat wil niet zeggen dat de Heere geen aanwijzingen geeft, ook zeker niet. Het is nou juist daarom ook de opdracht van ieder die de Heere vreest om de Heere God steeds beter te leren kennen. En dan is toch het belangrijkste hulpmiddel wat de Heere ons heeft gegeven, ons verstand. Ja, met ons verstand mogen we kennis krijgen van de Heere en van zijn wegen. En dan wil Hij ons verstand daarin ook leiden en ook heiligen. Zodat we alles wat in de Bijbel te lezen is ook op de goede manier gaan begrijpen. Maar dat ons verstand wordt ingeschakeld is dan niet iets waar u van terug hoeft te schrikken. Nee, dat is juist iets wat heel nuchter dan ook ons wordt gegeven als aanwijzing. En we lezen dat ook in vers 17 van hoofdstuk 5. Daarom wees niet onverstandig, maar versta welke de wil des Heren is. Dat betekent er is een vaste grond waarop je mag staan. Het is Gods eigen woord waarop we terug mogen vallen om de wil van de Heren te zoeken en te verstaan. Gelukkig maar dat dat het is. Dat we niet iedereen, ieder voor zich, op zijn eigen onderbuikgevoel hoeft af te gaan. Want dan zou er nog weer een veelheid aan meningen kunnen zijn ook van, maar ik vind dit of ik voel dat. Nee, het verstand wordt hier genoemd. Mensen zijn gezegend met het verstand. Zodat we ook met ons verstand de woorden van de Heere mogen onderzoeken. Maar dat is dan wel een opdracht voor ieder die de Heere mag dienen. Het woord van de Heere telkens weer open doen om te luisteren naar zijn stem. En dat is belangrijk dat dat persoonlijk gebeurt. Dat er thuis elke dag een moment is dat het woord van de Heere open gaat en we luisteren naar zijn stem. Maar ook samen met elkaar een bijbelstudie, kring, een vereniging of op welke manier dan ook. Op die manier mag het woord van de Heere open gaan. En al biddend om inzicht mogen we aandachtig lezen en luisteren naar wat de Heere zegt. En al krijgen we dan niet altijd concrete antwoorden op het moment dat wij zouden willen. Al lezend, al luisterend, al studerend leren we toch wel steeds beter de wil van de Heere te verstaan. Nee, dat hebben we natuurlijk niet op een middagje geleerd. Dat gaat net als met twee mensen die met elkaar getrouwd zijn. Een jong stel, een begin van het huwelijk. Je kan denken dat je alles van elkaar weet. En ongetwijfeld, het is meer dan genoeg om een stevige basis te hebben voor een goed huwelijk. Maar in het huwelijk mag het kennen van elkaar steeds verder toenemen. En dat mag in de loop van de jaren uitbreiden, zodat je alleen door te kijken naar elkaar, al is het misschien maar het fronsen even van je voorhoofd of het optrekken van een wenkbrauw, dat je woordeloos dingen kunt communiceren met elkaar en dat je elkaar over en weer begrijpt met een half woord of een half gebaar. Maar dat vraagt dus oefening. Dat vraagt geduld. Dat vraagt, als het gaat om het leren kennen van Gods wil, ook gebed. Maar dat mag dan wel toenemen. En heerlijk wanneer dat groeien mag. Wanneer je steeds verder en dieper geworteld en gegrond mag raken in het woord van de Heer. En zo ook steeds beter zijn wil mag leren verstaan. En nee, dan wordt het heus nog lang niet altijd makkelijk om de juiste keuzes te maken. Het heeft er ook hiermee te maken dat we altijd nog zo aards zijn en blijven en zo op onszelf gericht. Dat is misschien ook al een les om daarbij in gedachten te houden. Zo vaak zijn we bezig met allerlei keuzes en wat is nou het beste, denken we dan. Maar dan bedoelen we, wat is het beste voor mij? Maar begin nou eens omgekeerd, wat is nou het beste voor de Heer? Hoe kan ik Hem nu, met de keuze die ik heb te maken, het beste dienen, het meeste dienen? En daarbij hebben we ook nog eens te maken met eigen arglistigheid. Hè? Want we zijn zo geneigd naar ons toe te denken. Maar dan moet het ook nog eens eens worden met de Heer. En dan kan het zomaar zijn, de Heer wijst duidelijk de weg. Als een Jona die een opdracht krijgt om daarheen te gaan. En dan kunnen we nog zeggen, ja maar het komt mij eigenlijk niet uit. Ik ga toch maar die andere kant op. En ook dat zijn dingen die we moeten leren. En waar we voor bewaard moeten worden als het gaat om het leven met de Heere vorm te krijgen. Ja, leven met de Heere, dat is een leven waar we elke dag dus het woord van de Heere voor hebben te onderzoeken. Maar wat een rijk leven is ook dat. En zonder dat dat ook dan weer een wettisch leven wordt. Want levend met de Heere, luisterend naar zijn stem, mogen we ook steeds weer en meer verbonden raken met de Heer Jezus Christus. Hij die de zaligmaker is. Het is zijn leven wat nu werkelijk volkomen heeft beantwoord aan het leven zoals de Heere God dat van ons vraagt. En om dan zo te gaan leven zoals dit, dat de Heer een welbehagen kan vinden in mijn leven, dat betekent dat ik allereerst dus schuilen moet, helemaal wegkruipen achter de Heer Jezus. Dat zijn leven, zijn gehoorzaam leven, mij toegerekend en geschonken mag worden, dat de Heer mij in zijn Zoon aanziet. En vervolgens zie ik dan ook in de Heer Jezus wat God de Heer van mij vraagt. Zoals de Heer Jezus gedurende zijn hele leven op aarde op God de Vader mocht gericht zijn. En ja, zo mag ik dan ook tot God de Heer leven. En dat is een leven waar alles in meegenomen is. Alles wat we doen, niks uitgesloten. Van opstaan tot slapen gaan en ook als we 's nachts slapen. Heel het leven wordt door de Heer opgeëist. Nee, niet. Als een zware last om te dragen. Maar juist omdat hij er recht op heeft. En dan mag het ook mijn verlangen zijn om werkelijk heel mijn leven, alle dagen van de week, God de Heere te dienen. En dan zien we in de Heer Jezus dat hij alle dagen van zijn leven God de Vader heeft gediend. Altijd op God de Heere gericht was. En dat hij op die manier zijn leven tot een offer en een aangename geur voor God heeft mogen maken. Zoals we dat lezen in vers 2. Hij heeft zichzelf lief gehad, of hij heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offerande, lezen we dan in vers 2 van hoofdstuk 5. En dat laat zien, heel het leven van de Heer Jezus was God de Heer toegewijd. Nou, en dat is nou precies dan ook de aanwijzing die aan ons wordt gegeven. Dat ook heel ons leven de Heer toegewijd zal zijn. Wat dan ook heel concreet op een andere plaats door de apostel Paulus is verwoord. Ik bid u dan, schrijft hij in Romeinen 12, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen, dat is dat gij heel uw leven stelt tot een levende en heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Daar hebt u dus heel het leven de Heere toegewijd. Maar dat is nou te verkrijgen uit genade. Dat is nou een leven wat gevonden mag worden met de Heere Jezus of achter de Heere Jezus wegschuilend. En deze zaligmaker houd ik u ook vanmiddag zo graag weer voor. Zie toch op hem. Vertrouw uw leven maar aan hem toe. En hij wil het u leren. Hij wil u ook onderwijs geven vanuit het woord, maar hij wil u ook leiden door zijn Heilige Geest, zodat heel uw leven een God welbehagelijke offerande mag zijn. Leven als christen, als een christen is leven gered door Christus, is een leven verbonden aan Christus, is een leven geleid door de Heilige Geest. Zo mag het wandelen als kind van het licht vorm krijgen. Maar dat betekent dan wel voor u en voor jou de vraag, dit alles geluisterd hebbend deze middagdienst. Of dan de Heere God in de hemel u al als navolger, als wandelaar in het licht van Jezus Christus mag zien. Dan geef uw antwoord dan maar aan de Heere. Maar bovenal geef uw hart aan de Heere. En dat zal voor eeuwig goed zijn. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, u wijst ons de weg naar de zaligheid. Het is die ene naam die u ons hebt bekendgemaakt, Jezus. Waarin die volkomen zaligheid te vinden is voor ons, arme zondaren. O, laat niemand dan buiten u, Heer Jezus, blijven leven op deze aarde. Verbind ons allemaal aan u. Werk in ons dat werk van de wedergeboorte. En o, Heer, wij loven en prijzen uw grote naam wanneer we mogen zeggen, ja, de Heer heeft dat goede werk in mij gelegd. Hij is begonnen. En dan kan het toch niet anders dat u dan ook voleindigen zal wat uw hand begon te doen. Dank, Heer, voor het werk van de zaligheid en dat het leven van uw kinderen steeds meer op uw Heer Jezus mag gaan lijken. Werk zo ook in ons. Wij bidden u, zegen ons de week die we in mogen gaan. Mogen we trouw onze plaatsen innemen in de maatschappij als we ons werk weer hebben te doen. Maar wees u ook met de jongens en de meisjes en met de jongeren die nog een laatste vakantieweek mogen hebben. Mag het een heel fijne week zijn. Wij bidden u, zegent u het ambtelijke werk dat mag gebeuren in het midden van de gemeente. Zegent u dominee Van Heteren en dominee Uitslag, samen met hun gezinnen, dat zij hun taak in het midden van de gemeente met vreugde mogen verrichten, samen met de broeders van de kerkenraad. Wij bidden u ook, bewaar en spaar ons deze komende week. Dat niemand van ons door de dood wordt weggenomen, onverwachts en zeker niet onvoorbereid. Laat ons leven een leven mogen zijn voor u de Heere. Vergeef alstublieft al het zondige en gebrekkige wat er was ook in de bediening van het woord en het luisteren naar uw woord deze middag. Zie ons aan, o God, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, om zijnentwil neem onze dank aan en hoor ons bidden. Amen. Onze slotzang is nu Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Ontvang nu met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.